Op latere leeftijd beginnen aan seks, ontmoetingen via datingapps en relatievormen als ethische non-monogamie. De liefde van nu lijkt steeds meer te veranderen. Maar klopt dat wel? Is polyamorie iets nieuws? Wat zijn de gevolgen van al die datingapps? En wordt de seksplezierkloof kleiner? In de podcast Smoor spreken redacteuren Sarah en ik, Jip, met verschillende generaties en wetenschappers over de liefde van nu. In de laatste aflevering gaan we het hebben over liefdesverdriet. Een niet zo leuk thema. Ik denk dat ik het zelf 2, misschien 3 keer heb ervaren.
Ik vind liefdesverdriet heel erg onderschat. Het kan echt heel pijnlijk zijn en dat heb ik zelf ook ervaren. Dat komt eigenlijk ook wel omdat ik in relaties me dan helemaal overgeef. Ja, dan wordt het wel des te pijnlijker als je die liefde dan ook weer verlaat.
Om meer te begrijpen over dit pijnlijke fenomeen spraken we met studenten, waaronder Lot, die door een pittige break-up ging.
Het was mijn eerste serieuzere relatie, want het was een relatie met een vrouw. Die was heel turbulent, omdat zij niet uit de kast wilde komen. Dat betekent dat we 2 jaar een soort van relatie hebben gehad die we ook nooit helemaal officieel hebben gemaakt in het geheim. En die break-up was eigenlijk net als de hele relatie ook heel heftig. Dus die relatie had een soort alles of niets vibe en die had de break-up eigenlijk ook.
Ja, dat gevoel van alles of niets, dat was eigenlijk ook het geval bij Jan Drost, filosoof en schrijver van het boek Als de liefde voorbij is. Hij staat eigenlijk ook wel bekend als de liefdesfilosoof. En in zijn boek beschreef hij eigenlijk zijn eigen ervaringen over liefdesverdriet. Na 10 jaar maakte zijn vriendin het plotseling uit. En het schrijven van het boek werd ook een persoonlijk proces.
Ja, mijn vrouw zegt altijd, jij schrijft om het leven te begrijpen. En ja, goed, die vrouw die dat zei, die had ik toen nog niet. Maar ja, ik klamp me daar dan aan vast. Hè. Dus op het moment dat je echt nou helemaal kapot bent van liefdesverdriet, dan is het heel bevrijdend om te weten dat je niet de enige bent.
In het begin heb ik echt aan iedereen gevraagd, wie ik ook maar kon bedenken, wat is dit en wat moet ik ermee? En hoe ben jij over je eerste gebroken hart heen gekomen?
Dat gevoel van ik ben de enige die dit ervaart, zegt dat ook iets over hoe we met liefdesverdriet omgaan in de maatschappij?
Nou, dat is een goede vraag. Ja, kijk, als pijn acuut is, dan is het ook belangrijk om het even niet te bagatelliseren. Hè? Dus het is heel fijn om te realiseren, dit is mijn ervaring, mijn pijn. En nou ja, mensen die vaker in hun leven liefdesverdriet hebben gehad, zullen ook weten, de ene pijn is de ander niet. Hè? Dus soms zit je er langer mee, soms zit minder. Maar goed, ja, de vraag hoe er in onze samenleving mee wordt omgegaan. Ik merkte hoe men toch al geneigd is om het te individualiseren. Het is iets heel pijnlijks. Beetje iets gênants. Werd me ook wel met zo, nou ja, door sommige mensen, waren helaas vaak mannen trouwens die dat deden. Van ja, weet je wel, het heeft toch iets puberaals bijna of zo. Hè? Dat boek is ook een soort pleidooi voor afhankelijkheid geworden. Omdat ik me realiseerde hoe hard ik mensen nodig had. En omdat ik dacht, ja, deze pijn voelt zo diep. Dit is niet zomaar liefdesverdriet. Dat voelt als een oerpijn. Hè? Je voelt als echt afgesneden worden van iemand van wie je heel veel houdt. Het past ook wel een beetje in het hedendaagse mensbeeld. Hè? Het is een heel individualistisch mensbeeld en heel erg gericht op autonomie, op zelfredzaamheid. Dus liefdesverdriet is eigenlijk iets wat dat hele mensbeeld onderuit schoffelt. Dat zegt namelijk hoe ongelooflijk afhankelijk we zijn en hoe kwetsbaar we zijn.
Ik ben echt op straat gezet om 2 of 3 uur 's nachts in de stromende regen in januari. Met al mijn spullen en mijn spullen die ik mee had van vakantie. En het was gewoon heel heftig, omdat ik kon niet meer slapen. Ik kon niet meer eten. Ik kon nergens zijn zonder aan haar te denken. Ik kon niet naar de supermarkt zonder dat al het eten me aan haar deed denken. Ik kon niet naar de sportschool. Ik kon niet over straat lopen. Echt elke straathoek heb je dan wel een herinnering.
Niet alleen Lot kwam in zo'n situatie terecht, maar ook student Jeroen. Hij vertelt over zijn onstuimige relatie en dat ook hij op straat is gezet.
Nou, toen hadden we 3 maanden relatie en toen had hij het uitgemaakt. Midden in de nacht, terwijl er geen OV meer rijdt en hij woonde een stad verder. Dus dat was leuk en hij maakte het uit, zegt hij, ja, ik heb bindingsangst. Ja, ik had last van verlatingsangst. Nou, die werd dus ook opeens keihard aangewakkerd.
Jij bent dan misschien nooit op straat gezet, zo met al je kleren en tassen. Maar dat moment dat je dan weer teruggaat om spullen op te halen, hoe is dat gegaan?
Ja, ik had op een gegeven moment een vishengel liggen. Ja, die heb ik nooit meer opgehaald.
Nee?
Nee, maar die bleek er uiteindelijk ook niet meer te liggen. Maar goed ook dat ik daar niet nog een keer ben geweest. Nee, ja, en de andere keren was het gewoon van een beetje ongemakkelijk. Gewoon even de laatste taswisseling, laat ik het zo noemen. Tasje van de Jumbo.
Met een afscheidskus erbij?
Nee, dat was al passé.
Okay,
bij jou wel? Romantiseer jij zo erg een break-up met een afscheidskus? En als we dan het hebben over waar liefdesverdriet in geworteld zit, waarom voelt het zo pijnlijk?
Er zijn heel veel antwoorden op te geven. Dus meer een cultureel antwoord, denk ik, of psychologisch antwoord en ook een heel fysiek antwoord. Hè? Ze hebben dus onderzoek gedaan wat er echt in een mensenlichaam gebeurt bij acuut liefdesverdriet. En je lichaam, je hele overlevingssysteem geeft als het ware het signaal dat je gewoon een zwaar ongeluk hebt gehad eigenlijk. Dus kennelijk is er iets in ons wat dan zo ongelooflijk in paniek raakt. En dat verwijst natuurlijk weer naar dat we nooit kunnen overleven in ons eentje. En ja, wij vergeten dat denk ik soms in de moderne maatschappij. Hè? We denken dat we het allemaal alleen kunnen. Wat natuurlijk heel gek is, want moet je eens kijken wie je allemaal nodig hebt om te leven überhaupt. Alle kleren die we aan hebben, hebben we aan anderen te danken. Ons eten, de koffie. Ik zeg ook altijd tegen mensen die dat een liefdesrelatie benauwend vinden. Ja, in principe is een liefdesrelatie juist bevrijdend. Hè? Want je kunt je daardoor zo veilig voelen in de wereld. Zo gedragen door die liefde die je voor elkaar hebt. Dat je het gevoel kunt hebben dat je de hele wereld aan kan. Dus liefde is ook heel bevrijdend. Maar goed, als die hechtingsrelatie die zo diep zit, dat die tot in je oervezels van ik ben veilig in de wereld zit. Als die voorbij gaat, ja, dan vergaat eigenlijk letterlijk de wereld. Dat wil zeggen, jouw veilige wereld is op dat moment echt aan flarden.
Ik was echt ziek van liefdesverdriet. Dus ik kon heel slecht eten, maar ik verloor heel veel gewicht ook. Los van dat ik slecht at, had ik echt extreem veel buikpijn. Ik werd er echt ziek van eigenlijk. Ik kreeg iets met mijn buik. Ik weet niet precies wat het is. Waarschijnlijk is het stressgerelateerd geweest. Dus ik kwam ook in een soort medisch traject. Van dat ik dus naar de maag-lever-darmarts moest. En naar het ziekenhuis. En de diëtist moest erbij komen. En zo, omdat ik dus heel veel gewicht verloor. Wat op een gegeven moment ook best wel tricky was.
Je kan inderdaad bijna echt een soort bij je hartstreek echt een pijn hebben. Dat hoor je ook vaak. Je kunt koorts krijgen, je kunt ziek worden. Want ja, je immuunsysteem is even helemaal over de zeik. Dus je kunt gewoon echt ook griep krijgen en licht te rillen en te bibberen. Koud hebben, niet slapen. Er zijn wel wetenschappers die zeggen je voelt je gewoon als een junk. Die door een cold turkey heen moet eigenlijk. Ja, daar heeft het wel iets van weg. Behalve dat de ander geen heroïne naald is, maar een mens.
Ja.
Dus het is iets waar je niet per se van af wil. Ja, en psychisch heb je dus al die fases van de rouw. En daarom vergelijk ik het vaak met rouw, omdat het geeft een houvast. Omdat je een beetje weet wat je kunt verwachten. Je gaat door ontkenning heen. Het zijn er vijf, hè? De rouwfases van de ontkenning, van de woede, van het onderhandelen, de depressie en de acceptatie uiteindelijk. Maar ook nogmaals, die kun je niet afvinken en in je agenda zetten. Tot volgende week ben ik aan het ontkennen en dan krijg je die. De volgorde is ook vaak weer anders. Sommigen komen weer terug. Maar goed, het geeft toch een beetje houvast. Rouw is zeg maar het verdriet om iemand die definitief weg is. Liefdesverdriet is eigenlijk rouw plus afwijzing.
Maar het kan toch soms ook wel een soort troostende gedachte zijn van het kan nog iets anders worden.
Ja, alleen moet je jezelf niet voor de gek houden en denken dat het misschien dan toch uiteindelijk wel weer toch goed zou kunnen worden. Want daar heb ik me echt wel over verwonderd. En bij mezelf, maar ook bij anderen, hoe verneukeratief hoop kan zijn.
Op een gegeven moment kwam de realisatie. Ik zat midden in een liefdesverdriet. Ik zei tegen mezelf, het is nog niet voorbij. Hij komt terug. En vanaf dat moment stopt het hele liefdesverdriet. Het was ook geen valse hoop. Het voelde, bij sommigen komt het echt over van, ach, je geeft jezelf valse hoop. Ik zei, nee, ik heb gewoon echt het gevoel dat hij terugkomt. Ik weet niet waarom. En opeens krijg ik een berichtje. Ik mis je. Dacht ik van, ja, I know. Ik had dit al verwacht.
Maar hoop is dus, ja, het is nog sterker dan onkruid eigenlijk. En hoop is belangrijk om te hebben. Maar als je hoop blijft houden op de terugkeer van iets wat voorbij is, dan zet het je hele leven op pauze. Ik gaf een voorbeeld van een vrouw die na 10 jaar nog steeds zei, ja, maar niemand voldoet aan mijn ex-man. Oké, hij is inmiddels opnieuw getrouwd en oké, hij heeft 2 kinderen met haar. Maar ik weet, dat keek ze me heel intens aan, ik weet dat hij op een dag op de stoep zal staan En dat hij zal zeggen, oh, dit is de vergissing van mijn leven geweest. Dus deze vrouw lijkt in sommige ogen misschien een echte romanticus. Of ja, maar dit was de liefde van haar leven. Ja, maar de liefde van je leven is ook een gedachte die je kan voeden. En waardoor je op slot kunt blijven. En waardoor je eigenlijk jezelf kunt beschermen tegen toekomstige pijn. Echt, als je zo iemand in je omgeving hebt, dat je denkt, ja, maar jij moet gewoon echt, je houdt je verleden gewoon met twee handen vast. Waardoor je gewoon niemand anders kan vasthouden. Die moet je gewoon, ja, die moet je echt even onder handen nemen. Eigenlijk gewoon. Een soort tough love, weet je wel. Gewoon echt even, ja, die hoop moet uitgeroeid worden. Gewoon met een gezonde onkruid verdelgen moet er even door die psyche heen.
Bij Jeroen klinkt wel een beetje als een soort stoplichtrelatie. Maar ja, dan toch met een wat mindere afloop.
Toen hebben we het weer ongeveer 3-4 maanden volgehouden. Kreeg je weer last van zijn bindingsangst. Nou, en inderdaad, toen ging het via de telefoon uit. Part 2, ik dacht van, nou, die komt wel weer terug. Ah, een paar weken later, deze keer, ja. En hij kwam weer terug. Ik dacht echt van, ik moet paragnos worden. En toen was ik eigenlijk ook een beetje zat. Ik dacht eigenlijk een beetje van, ik blijf maar de hele tijd in die flow gaan. En iedere keer als ik met jou ben, zie ik mijn familie bijna niet. Ik zie mijn vrienden niet meer. Ik werd echt een beetje afgezonderd van mijn hele leven. Toen heeft hij het uitgemaakt op mijn verjaardag. Nou, toen is het eigenlijk champagne gepakt, met mijn vrienden geproost. En we hebben er een gigantisch leuk feest van gemaakt.
Hoe lang duurt het eigenlijk om over een liefde heen te komen? Je hoort ook wel eens van de helft van de tijd dat je een relatie hebt gehad, duurt het om er overheen te komen. Maar valt daar iets over te zeggen? Hoe lang het duurt?
Maar hoe lang liefdesverdriet duurt? Ja, ik heb de gekste formules voorbij zien komen, hoor. Dus wat ik heel vaak hoorde was, je moet de duur van je relatie door 2 delen. En dat aantal maanden, of zoiets was het. Of het aantal jaren van je relatie, zoveel maanden is het. En ik denk dat dat allemaal pogingen zijn om controle te krijgen en houvast te krijgen. Dus ik zou zeggen, laat al die formules los en wees zo lang verdrietig als nodig is. Maar dat gezegd hebben, er is wel zoiets als te kort en te lang, hoor. Dus je kunt te kort rouwen, denk ik. En dat zullen veel mensen ook wel herkennen. De vlucht in een nieuwe relatie. Dat kan wel goed gaan, maar vaak niet. Want je neemt eigenlijk al je oude bagage mee. Dus eigenlijk ben je dan verliefd op een ander, op een nieuwe. Maar je moet echt nog steeds rouwen. Dus je kunt het niet overslaan.
Het eerste jaar was ik ook nog heel erg bezig met, ik moet hier allerlei dingen mee actief. En op een gegeven moment zat ik veel meer van, oké, nou, blijkbaar heb ik gewoon heel lang liefdesverdriet. Dat ga ik dan maar accepteren. En toen heb ik ook 1,5 jaar lang gezegd, ik wil met niemand daten. Ik moet blijkbaar ook heel erg werken aan iets met mezelf. En dat was eigenlijk echt een hele fijne periode. Dat ik dus ook niet het ergens anders ging zoeken, maar gewoon dacht, nou, ik ga gewoon 1,5 jaar niet daten, met niemand flirten of wat dan ook. En tot ik er gewoon van nature weer zin in krijg. Want ik had wel in dat eerste jaar een aantal keer gedate. Ik kwam in zo'n soort vergelijkingsding van, oh, maar jij bent niet haar. En ik ging toch ook maar weer met mannen daten. Want ik dacht, ja, dan heb ik in ieder geval, dan lijken ze niet op deur of zo.
Dat heb ik nog nooit op die manier ervaren. Ik heb over het algemeen kort liefdesverdriet gehad.
Waardoor denk je dat dat komt?
Ik ben tot nu toe altijd de persoon geweest die de knoop heeft doorgehakt. Dus daar zit ook al wel een soort gedachteproces voor.
Ja, je bent misschien al eerder begonnen met het verwerken.
Ja, en zolang als lot, daar kan ik me niks bij voorstellen. Jij?
Ja, ik herken dat eigenlijk helaas wel. Op een gegeven moment had ik eigenlijk langer liefdesverdriet dan de relatie zelf duurde. Dat kwam ook een beetje door de omstandigheden op dat moment. Ik zat in een rouwproces.
Ja, en daardoor duurde het een beetje langer dan gemiddeld.
Ja, en dat beïnvloedde de relatie en de hele situatie nogal.
Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. En heb je eerder ook liefdesverdriet gehad?
Ja, dat was ook nogal pijnlijk.
Korter?
Dat was korter, maar dat kwam omdat ik vervolgens mijn nieuwe relatie ontmoette.
Ook een beetje hoopvol dus. Ik haal even iets aan uit een artikeltje uit Trouw, 2017, een interviewtje met jou. Daarin zeg je dat Nietzsche zei het heel mooi. Wat heb ik lief in een ander? Mijn verwachtingen.
Kijk, als onze verwachtingen daar niet tussen zouden zitten, hè, mijn blik op de ander is zeg maar niet zuiver en objectief. Mm-hmm. Die is natuurlijk gevormd en gefilterd door mijn verwachtingen, mijn hoop en mijn angsten. als dat niet zo was, dan kan iemand mij natuurlijk onmogelijk teleurstellen. Nietzsche bedoelde vooral dat je überhaupt verwachtingen hebt. En daarom is het belangrijk om te weten wat je verwacht. Kijk, heel basaal is het best wel fijn om te verwachten van een ander dat hij jou niet bont en blauw slaat. Klinkt een beetje als een open deur, maar die verwachtingen zo vanzelfsprekend, die zie je niet eens meer in je blik. Maar er zit natuurlijk ook, en dat wordt wel gevoed door, ja, door die illusie van keuze, door al die dating apps, dat je het slachtoffer wordt van ik kan dus eigenlijk eisen en verwachten wat ik wil. En net zo lang zoeken tot ik iemand heb die erin past. En ja, dan slaat het om. Dan is het niet meer basale verwachtingen hebben die je gewoon als mens mag hebben. En die ook gezond zijn en gericht zijn op respect. Maar dan krijg je gewoon een soort verwend consumentengedrag. En dat heb ik helaas zo vaak gezien. En dat komt een relatie nooit ten goede.
En zegt dat ook iets, denk je, over dat we de liefde soms wel makkelijk opgeven? Mm. Dat je dan heel makkelijk alweer de app pakt. Zo van, nou ja, dit voldoet toch niet helemaal. Ik ga toch maar weer naar de volgende.
Ja, als je die kritische consumentenhouding niet kan loslaten, dan ga je het niet volhouden. Want waarom zou je dat doen? Maar ja, het blijkt uit zoveel, nou, niet alleen uit onderzoeken, maar ook gewoon uit ieders eigen ervaring, dat als je een relatie echt een kans geeft en je gaat juist door moeilijke periodes heen, ook van echt met echt heel veel pijn, en dat je elkaar echt dingen hebt aangedaan, weet ik veel wat, en je komt daar samen uit, je loopt niet weg, je blijft erbij, je blijft er aandacht aan geven, dat de liefde ongelooflijk verdiept.
Ik ben tot slot nog wel benieuwd of je iets kan zeggen over in hoeverre we anders zijn gaan kijken naar liefdesverdriet door de jaren heen.
Ik denk dat dat idee van dat je je eigen geluk helemaal moet maken, trouwens niet alleen op het gebied van de liefde, maar helemaal je eigen, dat alleen maar gevoed is. En dat is wel, ja, daar kun je ook heel erg gaan zeggen, nou, dat begon in de jaren 80 met het neoliberalisme enzovoort. En dat is allemaal helemaal waar, maar ik denk helemaal door alle moderne technieken dat alleen maar erger is geworden. Nee, ik denk dat social media vooral echt heel erg veel invloed hebben, want ja, weet je, elkaar niet zien was veel makkelijker vroeger, zou ik maar zeggen. Hoe kun je nou? Je moet elke seconde van de dag beslissen om geen contact te hebben.
Als we dan nog naar een soort tips kunnen.
Neem het serieus. Overhaast het vooral niet. Ja, laat je nooit door iemand wijsmaken dat je moet afharden. Dat je dit niet meer moet laten gebeuren. Al die dingen die zo pijn en als zwakte voelen, dat is je grootste kracht. Dus als je echt gevloerd bent door liefdesverdriet, weet dan dat dat komt omdat je dus kennelijk het allermooiste hebt meegemaakt wat je maar kan meemaken als mens, namelijk van een ander houden. En ervaren dat een ander van jou heeft gehouden. Dat is dat lijkt misschien een troostprijs als je in de pijn zit, maar die grote pijn, ze bijna zeggen, dat is de prijs die je hebt betaald voor een heel groot geluk.
Ik vond het idee van het gaat over wel echt heel fijn. En je gaat echt verliefd worden op iemand anders. Op termijn. Verliefd worden op iemand anders en in een veel fijnere relatie zitten. Als ik dat had geweten, dan was ik misschien wel eerder gestopt met heel verdrietig zijn.
Dit was de allerlaatste aflevering van S'more. Een podcastserie van Folia over de liefde van nu.